Goedemorgen. Jullie mogen je Bijbel opslaan bij Esther. Dat is de eerste keer al dat ik het noem. Hè? Een paar weken geleden was ik in de gemeente in Meppel, een baptistengemeente in Meppel. En toen sprak ik iemand, die was 2 jaar terug in Brabant gaan wonen. En hij had daar niet zijn draai kunnen vinden. Hij was daar voor werk en had echt zijn best gedaan. Maar kon niet integreren, miste gewoon de draai. En hij is weer teruggekeerd naar Meppel. Nou, eigenlijk geldt dat voor ons als christenen ook een beetje. Ook al zijn we onderdeel van deze wereld, echt onze draai vinden we hier niet. We hebben toch een andere mindset, we hebben andere perspectieven, we hebben andere gedragscodes. Dus ook al ben je op een bepaalde manier onderdeel, helemaal je draai zul je hier niet vinden, want dit is vreemde bodem. En in de Korintiërsbrief, daar staat ook dat uiteindelijk de hemel en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ons thuis is. Dus het blijft vreemde bodem. Nou, dat was voor heel veel Israëlieten ook zo. In 586 vond de derde deportatie plaats onder Nebukadnezar en Jeruzalem werd vernietigd. De tempel in brand gestoken en duizenden Joden werden gedeporteerd naar Babel. En op een gegeven moment denken ze dat er in die tijd 2 à 3 miljoen Joden dus leefden buiten Israël. In dat immense Babelse Rijk, wat later overgenomen werd door de Meden en de Perzen. Nou, op een gegeven moment ging er een handjevol Joden terug. Jullie hebben allemaal wel eens gehoord van Zerubabel. Nou, Zerubabel, onder hem gingen er 50.000 Joden, of een gedeeltelijk ook een aantal slaven, maar bij elkaar opgeteld 50.000 gingen er terug. Maar er bleven dus 2 à 3 miljoen Joden in dat rijk van Perzië wonen. En die stonden voor een enorme uitdaging. Want blijf je geïsoleerd leven en blijf je in de vreemde Yahweh aanbidden, blijf je dat contact met hem zoeken en praktiseren, of assimileer je helemaal? Word je zo onderdeel van de samenleving dat mensen het verschil niet meer zien? Enorme uitdaging. En ze waren niet meegekomen, ook al had Kores gezegd, jullie mogen allemaal terug. Zij hadden daar niet aan gehoorzaamd. Dat die bemoediging hadden ze zich niet aangetrokken. Zij hadden het eigenlijk wel aardig in dat Perzische Rijk. Ze hadden hun eigen bedrijfjes en ze voelden zich daar na verloop van tijd ook wel enigszins thuis. Dus zij gingen niet mee terug. Nou, en in dat rijk leefde Mordechai. En we willen vandaag naar hem gaan kijken, een soort karakterschets, wat levenslessen trekken uit wat hij zegt, wat hij doet, de keuzes die hij maakt. Hij leeft een beetje in dezelfde omstandigheden als ons, ook op vreemde bodem. En ik denk dat we van hem kunnen leren. Dus dat is een beetje de bedoeling van deze ochtend. En ik heb de teksten die we opzoeken, heb ik op een rijtje gezet, zodat je ook mee kunt doen. Dus vanuit het leven van Mordechai op vreemde bodem willen we gaan leren. Nou, in hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 7 maken we voor het eerst kennis met hem. Daar staat het volgende. Er was een Joods man in de burcht Susan. Dus je had de plaats Susan, maar je had er ook een hele, hele imponerende burcht. Die was daar neergezet en daar leefde die in. En zijn naam was Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man uit Benjamin, die weggevoerd was uit Jeruzalem. Nou, wij denken dat hij niet zelf is weggevoerd, maar dat zijn overgrootvader, om het zo te zeggen, Kis, dat die is weggevoerd. Anders kom je ook niet uit met de jaartallen. Dus de meeste uitleggers gaan ervan uit dat hij toen hij werd, dat zijn familie werd weggevoerd, dat hij toen nog niet geboren was. Dat hij later geboren is in dat Perzische Rijk. Maar dat zijn voorouders gedeporteerd zijn, die weggevoerd zijn uit Jeruzalem met de ballingen, die weggevoerd waren met Jechonia, dat is koning Jojachin. En ik had het aan het begin van de preek over drie deportaties. 586 is de laatste. Nou, dit was de tweede in 597 onder koning Jojachin. Toen is er een elite, ook Ezechiël, de elite, mensen met goede banen, mensen van adel, mensen die koninklijk bloed hadden, die werden toen weggevoerd. En daar waren dus de vette familie van Mordechai zat daar ook bij. De koning van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. En hij was het die Hadassa, dat is Esther. Hadassa wordt maar één keer genoemd, dat is de Hebreeuwse naam. Esther is de Perzische naam. En Mordechai was ook een Perzische naam. En die naam heeft hij daar gekregen, ook vanwege zijn functie. En dat was natuurlijk ook met Daniel gebeurd en Daniel zijn drie vrienden. En Mordechai verwijst naar de god Marduk. Dat was, een van de belangrijkste goden. Dus hij had daar een naam gekregen die verwees naar de goden van Babel. En hij was die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde. Want zij had geen vader of moeder. Dus op een of andere manier, we weten niet waardoor, is Esther haar ouders kwijtgeraakt en was ze wees. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Deze man, die ziet zijn nichtje en hij ziet dat die ouders zijn overleden en hij ontfermt zich over haar. En toen moest ik denken aan 1 Timotheus 5, vers 8. Zoekt u maar eens met me mee. Daar zegt Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest: maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Er ligt een hele belangrijke verantwoording ten aanzien van onze eigen familie, onze aardse familie. Ja, daar ligt een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Ik ben nu in Enkhuizen voorganger. Daarvoor heb ik ook heel lang geleden heb ik ook in Muntendam gestaan. En wat kwam ik daar vaak tegen in die dorpen? Dat er familieruzies waren, dat men elkaar niet meer ontmoette. En soms dan maak je begrafenissen mee waar een deel van de familie niet meer is. Nou, een christen moet tot het uiterste gaan om goed voor zijn familie te zorgen. Ja, of ze nu geloven of niet geloven. Dat is een opdracht. Dat is heel belangrijk. Als je dat niet doet, dan zegt Paulus, is hij erger dan een ongelovige. Dus we hebben daarin verantwoordelijkheid naar onze naaste familie. En Mordechai pakte die op. 1 Timotheus 5, vers 8. Ja? Dus naaste familie, je ouders, blijf ze eren, is heel belangrijk. Dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 10 en 11. In de kennismaking met Mordechai. Inmiddels is Esther is geronseld, denken we, met heel veel andere meiden, mooie knappe meiden. En zij, een van hen, moet de nieuwe koningin worden. Nou, dus dat is natuurlijk heel heftig. Heel veel vrouwen met elkaar in een stuk paleis. En één zou er uitgekozen worden door de koning Ahasveros. En koning Ahasveros die regeerde van 486 tot 465. Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld. Wij denken dat er in de tijd van Mordechai al heel veel antisemitisme was. En dat Mordechai eigenlijk zijn nichtje wilde beschermen, waarvoor hij zorgde. En daarom zei hij, hou je afkomst, je Joods zijn, hou het voor je, want dat is niet wijs. Daar krijg je allerlei problemen van. Er was dus in die tijd al antisemitisme. Er werd al heel negatief naar Joden gekeken. We denken dat dat erachter zit. Want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. Zij eert ook Mordechai, ze gehoorzaamt hem. En elke dag wandelde Mordechai voor de voorhof van het vrouwenverblijf om de welstand van Esther te vernemen en wat met haar zou gebeuren. Mordechai had een functie aan het Perzische hof. In het volgende gedeelte lezen we ook dat hij in de poort te vinden was. Nou, dat is een soort ambtelijke uitspraak voor iemand die daar een soort ambtenaar was, een belangrijke functie. Dus hij kon daar ook in en uit. Het kan zelfs zo zijn dat hij ook een eneug was, want we lezen nergens van zijn vrouw. Misschien was hij ook wel gecastreerd, omdat hij ook gewoon bij die vrouwenverblijven mocht komen. Dat weten we niet zeker, maar dat wordt hier en daar wel gedacht. Het zou mij niet verbazen. In ieder geval, hij is heel bezorgd om Esther en informeert vaak naar haar. Nou, dat is de kennismaking. Dan gaan we door naar hoofdstuk 2, vers 19. Vers 19 tot 23. En toen men nogmaals meisjes verzamelde, dus ze hadden bij de eerste lichting al heel wat meiden geronseld. En Esther was inmiddels ook koningin geworden. Maar voor de zekerheid werden er maar weer wat meer geronseld. Want die wist nooit hoe lang dat zou duren. En toen men nogmaals meisjes verzamelde, zat Mordechai in de poort van de koning. Dus hij had daar een functie. Hij was onderdeel van het leven daar. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals Mordechai haar had geboden. Dat lazen we zo net ook. Want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen ze bij hem opgevoed werd. Dus zij accepteerde nog steeds die gezagsverhouding. In die dagen, toen Mordechai in de poort van de koning zat, waren Bigtan en Teres, twee hovelingen van de koning uit de kring van de deurwachters, erg kwaad. En zij wilden de hand aan koning Ahasveros slaan. Nou, deze twee, dat zijn twee Perzische namen, een soort veiligheidsagenten. En deze mannen waren op een of andere manier verbitterd, staat er in een andere vertaling. Ze waren boos, ze waren kwaad, misschien voelden ze zichzelf benadeeld, we weten het niet. Maar ze waren in ieder geval behoorlijk boos en ze smeden een plan met elkaar om koning Ahasveros te doden. Ja, dat hopen we misschien ook wel van Poetin. Van Hitler hoopten ook vele christenen dat in die dagen. Nou, zo wilden deze mensen de koning doden. En deze zaak werd bekend bij Mordechai. Hij verkeerde in die kringen en hij had dit gehoord. En hij vertelde dit aan Esther, de koningin. En Esther zei het tegen de koning namens Mordechai. Toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden, werden zij beiden aan de galg gehangen. Een andere vertaling zegt aan de paal gehangen. Dat ging in het Perzische Rijk zo. Je werd gespietst aan een paal ongeveer 20 meter hoog. Daar werd je aan gespietst. Soms vanaf onder je kont werd je er gewoon ingespietst. Vreselijk. Ja, zo ging dat. Ja, ik ga er niet verder op in. En in de tegenwoordigheid van de koning werd dit in de kronieken opgetekend. Nou, wat hier opvalt is, deze Ahasveros was geen lievertje. Het was een despoot. Ja, het was een grillige koning. Zijn rijk was ook enorm groot. En het feit dat, er ook weer nieuwe meiden geronseld werden. Een vrouw stelde ook niet alles voor in die tijd. En toch is Mordechai loyaal. Loyaal aan de overheid. En ik denk dat dat ook door Paulus wordt bevestigd. We moeten daar waar we kunnen, of we het er nu mee eens zijn of niet. Ik rij liever ook harder dan 100. Maar of we het er nu mee eens zijn of niet, we moeten daar waar mogelijk loyaal zijn aan de overheid. Dat is het uitgangspunt. Heel veel mensen zijn dat vergeten in deze tijd. Maar het blijft nog steeds uitgangspunt. Wel op het scherpst van de snede, want in het verhaal van Daniël, in Daniël 2, daar lees je, daar moeten ze allemaal buigen, hè, voor dat beeld. En dat doen die drie vrienden niet. Maar dan zitten ze in die oven en dan roept de koning die gasten en dan gehoorzamen ze wel. Ja, dus eerst gehoorzamen ze niet, ze buigen niet. Maar daarna, als het wel weer iets is wat gewoon niet tegen God ingaat, zijn ze gelijk weer gehoorzaam. Dus waar ze kunnen, dat geldt voor Jozef, dat geldt voor Mordechai, waar ze kunnen, zijn ze loyaal. En niet te snel daarvan afwijken. Dat zou mijn boodschap zijn. Wat opvalt is, deze goede observatie van Mordechai, dat hij wordt genoteerd in boeken. En dat doet me denken aan Gods boeken. Want het werkt voor jullie precies hetzelfde. Kijk maar even mee in Maleachi 3, vers 16. Vind ik een mooie toepassing. De dingen die jij doet vanuit een oprecht hart voor de Heer Jezus, die worden opgeschreven. Die worden geregistreerd. En in Openbaringen wordt ook gesproken over verschillende boeken. Dus de dingen die jij doet voor de Heer, vanuit een oprecht hart, ja jongens, die worden genoteerd, die worden geregistreerd. Is dat niet prachtig? Maleachi 3, vers 16, daar staat het volgende. Dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heer vrezen en wie zijn naam hoog achten. Er is een gedenkboek, er is een boek des levens, maar er zijn ook boeken met de goede werken die we hebben gedaan. En zoals Mordechai zijn werken werden genoteerd door de secretaris, zo worden jouw werken voor de Heer ook geregistreerd. En uiteindelijk word je er ook voor beloond. Nou, is dat niet geweldig? Dat alles wat je doet voor de Heer wordt gezien. En je krijgt er uiteindelijk ook een beloning voor. Nou, dan gaat het verhaal verder. We lezen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5. Dat is 5 jaar later. Dus deze is 5 jaar voorbij gegaan. Als er staat na deze gebeurtenissen. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedatta, de Agiet, groot en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven alle vorsten die bij hem waren. Hier wordt 3 keer verteld in 1 vers dat die man vergroot werd. Dat die man groot werd gemaakt. Ja? En deze man is ook als het ware een type van de antichrist. Ja, hij zat vol haat naar de Joden toe. Maar dan ook vol haat. En die was dus in binnen korte tijd op de hoogste functie onder de koning terechtgekomen. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer, want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Dus dat was een koninklijke opdracht, dat al die andere ambtenaren die daar bezig waren in die regeringsgebouwen, zodra hij langskwam, en die man die genoot daarvan, want die had een soort grootheidswaanzin. Daarin sloeg hij echt door. En die vond het geweldig dat er zo naar hem werd gekeken. En iedereen moest daaraan meedoen. Want als je dat niet gehoorzaamde, dan kon het verkeerd met je aflopen. Zo ging dat in die tijd. Maar dan die ene. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. En hier zie je dat Mordechai een rechte rug heeft. Dat hij niet alleen betrokken is bij zijn nichtje, maar dat hij ook iemand is die Gods geboden heel serieus neemt. En weet vanuit de geboden dat je niet mag buigen voor andere goden. Ook niet voor mensen. En hij doet het niet. Zoals Daniel zijn drie vrienden niet bogen voor dat beeld. Wat ook weer, dat beeld is natuurlijk ook weer een type van wat er straks gaat gebeuren in de grote verdrukking. Nou, zo boogde hij ook niet. De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu toen zij dit dag aan dag tegen hem zeiden. Dus er werd druk uitgeoefend. Dag in dag uit werd er gezegd, joh, jij buigt niet. Dat kan helemaal niet. Ja, dag in dag uit. Zoals die vrouw van Potifar dag in dag uit Jozef probeerde te verleiden. Staat hetzelfde zinnetje. Nou, zo probeerden ze hem ook onder druk te zetten dat hij wel zou buigen. Het gebeurde nu toen zij dit dag in tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelde, om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden. Ze wilden wel eens zien hoe dit af zou lopen. Ja, of die onder deze druk zou stand houden. Want hij had hen verteld dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Nou, Haman had al van nature een hekel aan Joden. Hij stamde ook af van het volk van de Amalekieten. En de Amalekieten, dat waren die mensen, toen Israël op weg was van Egypte naar Kanaan, waren zij een van de eerste volken die Israël aanviel op de achterkant, waar de ouderen, waar de gehandicapten liepen. En daar doden ze de mensen. Nou, en sindsdien heeft God tegen dat volk gezegd, daar zag hij de boosheid van Satan in. En hij heeft gezegd, dit volk moet omgebracht worden. Nou, onder Saul moest dat verder uitgevoerd worden. En Saul die deed dat maar ten dele, want de koning liet die in leven. Ja, en dit is dus familie van dat geslacht wat van oudsher door de Satan beïnvloed wordt en een hekel heeft aan God en de Joden. En nou zie je dat hij, het wordt tegen hem verteld, want in die drukte van die regeringsgebouwen had hij dat niet gezien, die Haman, maar het wordt hem verteld en dan wordt hij woedend. Nou, en daar wil ik een lijn naar onze tijd trekken. Ik denk ook dat wij in een tijd leven dat de wereld steeds bozer op ons gaat worden. Als wij maar het alleen maar over liefde hebben, als wij maar heel veel bruggen slaan, en als we maar de waarheid een beetje verdoezelen en een beetje religieus zijn, dan houden we iedereen te vriend. Maar als we gewoon het woord proberen recht te snijden, en we hebben het nog over het huwelijk, en we hebben het nog over man en vrouw, en we durven zonde nog zonde te noemen in alle wijsheid, dan zullen we steeds meer rechtszaken en gedoe tegen ons krijgen. Daar is geen houden aan. Dat gaat gebeuren de komende jaren. Daar is echt geen houden aan. En dan zullen de mensen woedend worden. De mensen worden niet woedend op religieuze mensen. De mensen zien ons dan als intolerant. En dat gaat zoals Mordechai het spel niet meespeelde en intolerant was, zo zullen wij dan ook ervaren worden. Nou, laten we dan op Mordechai lijken en onze rug recht houden op een wijze manier. Dat is, denk ik, de lijn die we mogen trekken. Nou, dan gaat deze man een plan maken om alle Joden te vernietigen. Zodat Jezus Christus uiteindelijk ook niet geboren kan worden. Want hij wil alles en iedereen die Jood is vernietigen. Dan maakt hij een plan voor, een edict. En dat gaat dan die hele wereld over, dat hele rijk over. Want het was een immens groot rijk. En koning Ahasveros, die laat zich daarin meeleiden. Die weet niet helemaal over welk volk het gaat. Maar die geeft Haman de gelegenheid om dat te doen. Die Haman, die biedt hem 2 miljoen euro aan. Om de koning daarin mee te krijgen. De koning had tekort aan geld, want die oorlogen die waren heel erg duur. En die 2 miljoen euro, dat was immens veel, die kon hij wel gebruiken. En Haman kon dat ophoesten. Dus die wilde echt die Joden uitroeien. Nou, Haman krijgt dat te horen. Het hele rijk, alle Joden in dat rijk krijgen dat te horen. En ze beginnen te huilen, te vasten, te treuren. Want ze denken, het einde is in zicht. Het loopt af voor ons. Nou, dan hoofdstuk 4, vers 13 en 14. Hoofdstuk 4, vers 13 en 14. Mordechai is daar dus aan het rouwen. En dat mocht eigenlijk helemaal niet. Je mocht daar niet om en nabij de regeringsgebouwen, mocht je helemaal niet rouwend rondlopen. Dus hij was daarin ook al in overtreding. Maar het zat hem zo hoog met wat er ging gebeuren, dat hij dat toch deed. Esther hoorde daarvan en stuurde een nieuw gewaad. Die denkt van, hupsiekee, je kleren weer aan. Maar Mordechai die hield vol en die legde haar ook via een tussenpersoon de reden uit. Waarom die zo in de mineur was. Nou, dan lezen we hoofdstuk 4 vanaf vers 13. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden. Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult omkomen. Ontkomen. Omdat je in het huis van de koning bent. Esther had in eerste instantie tegen Mordechai gezegd, joh, ik kan hier niets aan doen, want ik ben al 30 dagen niet bij de koning geroepen. En Flavius Josephus, die zegt, dat is een Joodse geschiedschrijver, die zegt dat om de troon van koning Ahasveros had je allemaal krijgers met bijlen en zwaarden. En als je daar dan kwam, zonder dat je uitgenodigd was, en zonder dat de koning zijn scepter op je hoofd legde, dan kwamen die gasten met die bijlen en die zwaarden eraan. En dan was het gebeurd. Er waren maar 7 mensen die mochten ongevraagd bij de koning komen. Maar 7. Maar daar zat zij niet bij. Dus ze hadden al 30 jaar niet met elkaar gevreden. 30 dagen al niet met elkaar gevreden. Dus ze was een beetje uit de running. En ze wist niet, nou, ik weet niet of het nog wat wordt. Ja? Nou, en dan zegt koning, dan zegt Mordechai, ja, beeld je niet in. Je moet wel nu aan de bak. Want anders loopt het helemaal fout. Vers 14. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Nou, dit is heel mooi. Hier wijst Mordechai Esther op haar verantwoordelijkheid. En hier wijst Mordechai, de naam van God komt niet voor in dit Bijbelboek, zoals de meesten wel van jullie zullen weten. Ook in Hooglied niet. De twee enige Bijbelboeken waar de naam van God niet wordt genoemd. En toch zie je dat Mordechai het hier over God heeft. En dat hij het over de verborgen leiding van God heeft en dat hij zegt, waarschijnlijk is het zo dat jij om deze reden koningin bent geworden. Om nu op te staan en om nu voor je volk op te komen. Waarschijnlijk, dat suggereert hij. Dat God toch achter de coulissen de leiding heeft. En als jij zwijgt, dan zal God op een andere manier verlossing geven. Want God houdt van ons volk en God zal ze niet loslaten. Dus daar sprak heel veel vertrouwen van Mordechai uit in God. God zou dan wel van een andere kant hulp gaan bieden. En nu de lijn naar ons. Ook jij bent op een bepaalde plaats neergezet. Je bent niet zomaar voor niets in een bepaald gezin neergezet, in een bepaalde baan neergezet, in een bepaalde buurt neergezet. Dat is niet allemaal toeval. God heeft jou ook met bepaalde redenen, heeft hij jouw leven laten verlopen en jou bepaalde verantwoordelijkheden gegeven om daarin ook te functioneren. En daarin ook te doen wat hij vraagt. En hier gaat het erom. Gaat Esther dat aan of gaat ze dat niet aan? En besef jij ook dat je niet zomaar op een bepaalde plek bent gesteld. Dat God daarin ook wat van je verwacht. En daarin ook wat van je wil. Zowel getuigend als wel het verschil makend in deze wereld. Besef je dat? Leef je ook op die manier je leven? Besef je dat God daar iets mee voor heeft. Nou, Esther gaat ermee aan de gang. We zijn dan in hoofdstuk 6. En Esther gaat daar toch mee aan de gang en ze gaat vasten en bidden. En uiteindelijk gaat ze naar de koning toe en krijgt ze die scepter aangereikt, wordt ze niet gedood. En ze zegt, ik wil met Haman en u lekker eten. Dat gaat gebeuren, maar dan vertelt ze nog niet haar verzoek. Want ze zegt, laten we het nog een keertje doen. En dan in hoofdstuk 6, dat hoofdstuk valt daartussen. En dat is een ontzettend humoristisch hoofdstuk. En dat hoofdstuk wordt ook wel het hoofdstuk van de omkering genoemd. Dat is ongelooflijk. Want jullie weten, we hebben zo net gelezen dat Mordechai had twee boeven gevangen laten zetten. En daar was de koning niet meer op teruggekomen. En dat gaat deze nacht wel gebeuren. Deze koning kon niet slapen. En toevallig in die nacht wordt er een stukje voorgelezen van 10 jaar geleden. Dat is geen toeval natuurlijk, Gods verborgen leiding. Van 10 jaar geleden waar deze episode genoemd wordt. Dat is toch heel bijzonder. En dan zegt de koning, is die man al beloond? En dan zeggen zijn knechten, nee, dat is nog niet gebeurd. Nou, dat moet direct gaan gebeuren. En dan lezen wij vanaf vers 10. En dan wordt er iemand geroepen, die daar dan in de hof is. En dat is dan toevallig Haman, die net met zijn vrouw en kinderen had besloten dat hij Mordechai op zou gaan hangen. Want het moest wel eens gebeurd zijn met deze man. Nou, en dan zegt koning Ahasveros, toen zei de koning tegen Haman, haast u, neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt, en doe zo met de Jood Mordechai, die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd. Toen nam Haman het gewaad en het paard, kleedde Mordechai met het gewaad, deed hem rijden over het plein van de stad en riep voor hem uit. Zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning. Gaat gewoon weer zijn werk doen. Maar Haman haastte zich naar zijn huis, treurend en met het hoofd bedekt. De koning zegt dus, is er iemand in de poort? Ja, Haman die loopt daar rond. Haman wordt geroepen en dan zegt de koning, wat zou ik moeten doen aan iemand die iets enorm goeds gedaan heeft? En dan denkt Haman dat het over hem gaat. En dan noemt hij allemaal prachtige dingen op. Dat moet gedaan worden, dat moet gedaan worden. Het paard van de koning moet bereden worden. Het gewaad van de koning moet aangedaan worden. En deze man is zich aan het verlekkeren en ziet het al helemaal voor zich. Ja, hij vindt het heerlijk. Hij denkt, het gaat over mij. En dan blijkt het over zijn grootste tegenstander te gaan. Nou, dit zal enorm veel impact op hem hebben gehad. En wat zullen die mensen daar gedacht hebben? Die dit gezien hebben. Wat zullen ze gedacht hebben? Wat gebeurt hier? Maar wat mij dan ook opvalt is, deze man is heel hoogmoedig, maar deze Mordechai gaat gewoon weer aan zijn werk. Hij is nederig. Hij gaat gewoon weer aan zijn werk alsof er niets gebeurd is. En er is hem nogal wat overkomen. Iets wat hij waarschijnlijk totaal niet verwacht had. Nou, hij gaat gewoon weer aan zijn werk en doet de dingen. Dan gaan we naar hoofdstuk 8, vers 15 tot en met 17. Uiteindelijk wordt die tweede maaltijd gehouden en wijst koningin Esther Haman aan als degene die de Joden wil vernietigen en haar wil vernietigen. En dan moet hij dood. Hij moet op die paal gespietst worden die klaar had laten zetten voor Mordechai. Die paal van 20 meter hoog die in zijn achtertuin stond. En dan mag Mordechai het dus allemaal overnemen. Die wordt de tweede man van het Rijk in plaats van Haman. En dan is het dat edict wat geschreven is, kan niet veranderd worden. Dus er wordt een nieuw edict gemaakt waarin staat dat de Joden zich mogen verdedigen. En doordat ze zich mogen verdedigen, worden er 75.000 niet-Joden omgebracht. Omdat ze zich mogen verdedigen. En worden de mensen die de Joden haten, die worden die dag omgebracht. Dan lezen wij vers 15 tot en met 17. En dan zien we dat Mordechai ook een type is van de Heere Jezus. En dat Mordechai ook een beeld is van de rest. Er is altijd door alle tijden heen een rest die gelooft. Door alle tijden heen. Mordechai ging bij de koning weg in een blauw, purperen en wit koninklijk gewaad. Met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en rood purper. Nou, je zou kunnen zeggen, loopt hij in zak en as rond, as over zijn hoofd, loopt hij in een zak rond, is hij in en in verdrietig, dus is hij vernederd. En hier wordt hij helemaal hersteld en is hij de man van het Rijk. Nou, dat typeert ook de Heer Jezus. De Heer Jezus kwam als slaaf, is vernederd, is heel diep vernederd, maar uiteindelijk stond hij op uit de dood en is hij ook de koning. Ja, en hij zal terugkomen als koning. En als het dan zo expliciet staat dat Mordechai ging bij de koning weg. Nou, zo is de Heer Jezus nu bij de koning. Bij de grote koning, bij God. En hij zal daar weggaan naar ons toe. En hij zal daar straks terugkomen. Vanuit die heerlijkheid bij de koning. Nou, dan de reactie. En dan is het sleutelwoord is vreugde. En de stad Susan juichte en was blij. Bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer. En in elk gewest en in elke stad waar het woord van de koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden blijdschap en vreugde. En er waren maaltijden en vrolijke dagen. Velen uit de volken van het land werden Jood, omdat angst voor de Joden op hen was gevallen. Nou, als de Heer Jezus straks terugkomt, dan zal er een andere tijd aan gaan breken. En een derde deel van de Joden zullen tot geloof komen. En zullen de Heer Jezus centraal gaan stellen. En het zullen dagen van feest worden, van blijdschap. En de Joden die zullen door de ganse wereld tot zegen zijn. En er zullen ook door hun bediening, ook in de grote verdrukking, zullen er heel veel mensen tot geloof gaan komen. Dus dan zullen ze worden uiteindelijk wie ze zijn bedoeld. En hier is dat al als het ware een soort voorproefje, zie je daarin. Daar zal het op uit gaan lopen. Geweldig. Nou, dan gaan we naar het laatste gedeelte. Hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 3. Daarna legde koning Ahasveros belasting op aan het vasteland en de eilanden in de zee. Al zijn machtige en geweldige daden en de verklaring van de grootheid van Mordechai, die door de koning groot gemaakt is, zijn die niet geschreven in het boek van de kronieken van de koningen van de Medië en Perzië. Het is opvallend, heel vaak eindigt een verhaal met dat iemand overlijdt, dat iemand ter dagen zat is. Dit verhaal eindigt met Mordechai in grote heerlijkheid. In grote heerlijkheid. Nou, en daar gaat ons verhaal ook op af. Dat de Heer Jezus terugkomt in grote heerlijkheid en deze wereld zal regeren. De Jood Mordechai, vers 3, immers kwam op de tweede plaats, na koning Ahasveros. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte van zijn broeders was hem goedgezind. Want hij zocht het beste voor zijn volk en sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht. En zo is de Heer Jezus ook gekomen tot zegen van de volkeren, maar ook tot zegen van het volk Israël. En uiteindelijk zullen ze dat gaan zien. De laatste tekst die ik met jullie wil lezen is Handelingen 2, vers 36. Handelingen 2, vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. En zoals Mordechai tot die tweede persoon gemaakt werd, zo heeft God de Heer Jezus een unieke plaats gegeven, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Deze man die eerst vernederd is, zal terugkomen en de wereld zal uiteindelijk buigen aan zijn voeten. Daar zal het op uitlopen. En het verhaal zal dus uiteindelijk goed aflopen. En ik had het zo net over de rest, maar je zou ook over de gemeente kunnen spreken in de eindtijd. Ook de gemeente staat onder druk en dan zegt Jezus in Matthäus 16 dat de poorten van de hel zullen de gemeente nooit overweldigen. En zoals Mordechai een onverwoestbaar vertrouwen had in God, dat God oplossingen zou geven. Zo kreeg ik gisteren een filmpje van mensen uit de Oekraïne. Christenen uit de Oekraïne die in een of andere metrostation onder de grond zaten. En daar waren ze de Heer aan het eren. Daar waren ze de Heer aan het grootmaken. Omdat zij ook weten hoe het leven ook loopt. En ook al, we weten niet hoe deze oorlog af gaat lopen, maar we weten wel dat het in Gods handen is. En dat de gemeente nooit overweldigd zal worden door de Satan. En dat uiteindelijk Jezus terug zal komen en dat iedereen voor hem zal buigen. Vandaar dat loflied ook. Hun leven is in Gods hand. En zo is het leven van Israël en het leven van de gemeente en het leven van jou en mij is in Gods hand. Amen. Nou, ik hoop dat jullie Mordechai wat beter hebben leren kennen. Ik wil jullie nog voorgaan in dankgebed. Liefdevolle Vader, Heer, dank u wel voor deze man uit één stuk. Heer, dank u wel, Heer, voor zijn loyaliteit, voor zijn gehoorzaamheid aan u. Heer, voor zijn diepe vertrouwen in u. dat u verlossing zal geven. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo weten we dat wij willen ook mensen zijn uit één stuk. We willen mensen zijn die op u blijven vertrouwen. En die onze rug ook recht zullen houden in alle omstandigheden. Heer, maar ook wijs zullen zijn. En ook daar waar mogelijk loyaal. Heer, wil ons zegenen in deze lastige tijden. Wil ons leiden met uw Heilige Geest. En hou ons dicht bij uzelf. In Jezus' naam. Amen.